Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 89, vers 7. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. 89, vers 7. U zal worden voorgelezen uit de Bijbel, Romeinen 4, vers 13 tot en met 25. Ik herhaal, Romeinen 4, vers 13 tot en met vers 25. Eerst doen wij belijdenis van het algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof. En een ieder spreken in zijn hart aldus.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de macht Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven. De belofte is niet door de wet aan Abraham of zijn zaad geschied, namelijk dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn, maar door de rechtvaardigheid des geloofs. Want indien degenen die uit de wet zijn erfgenamen zijn, zo is het geloof ijdel geworden en de belofte is teniet gedaan. Want de wet werkt toorn, want waar geen wet is, daar is ook geen overtreding. Daarom is uit geloof, omdat zij naar genade, ten einde de belofte, vast zij al de zaden, niet alleen dat uit de wet is, maar ook dat uit het geloof van Abraham is, welke een vader is van ons allen. Gelijk geschreven staat, ik heb u tot een vader van vele volken gesteld, voor hem, aan welke hij geloofd heeft, namelijk God, die de doden levend maakt, en roept de dingen die niet zijn alsof ze waren, welke tegen hoop op hoop geloofd heeft, dat hij zou worden een vader van vele volken, volgens geen gezegd was, alzo zal uw zaad wezen. En niet verzwakt zijnde in het geloof, heeft hij zijn eigen lichaam niet aangemerkt, dat alreede verstorven was, alzo hij omtrent 100 jaren oud was, nog ook dat de moeder in Sara verstorven was. En hij heeft aan de beloftenis Gods niet getwijfeld door ongeloof, maar is gesterkt geweest in het geloof, gevende God de eer, en ten volle verzekerd zijnde, dat hetgeen beloofd was, hij ook machtig was te doen. Daarom is het hem ook de rechtvaardigheid gerekend. Nu is het niet alleen om zijnentwil geschreven, dat het hem toegerekend is, maar ook om onzentwil, welke het zal toegerekend worden, namelijk degenen die geloven in hem, die Jezus onze Heere uit de doden opgewekt heeft, welke overgeleverd is om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 103, de versen 2, 3 en 4. Looft hem die u al wat gij hebt misdreven. Psalm 103, vers 2, 3 en 4 gaan we samen zingen. Ondertussen wordt er gecollecteerd. Er zijn 3 collecten bestemd voor de diaconie, de kerk en de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, we zijn vanmiddag samengekomen in de eerste plaats om te luisteren naar Gods boodschap. De boodschap die de Heer ons gegeven heeft in de Bijbel. En de Bijbel bestaat uit wet en evangelie. We zullen ook vanmiddag luisteren naar het onderwijs uit het troostboek van de kerk, de Heidelberger Catechismus. En tenslotte zijn we ook samengekomen in een uur van nabetrachting, terugkijken op het heilig avondmaal. Om met dat laatste te beginnen, het heilig avondmaal. De Heer heeft dat ingezet voor al zijn kinderen, opdat ze door het gebruik daarvan de belofte van het evangelie, de betekenis en de inhoud ervan te beter en te meer zouden verstaan. Het avondmaal is dus voor Gods kinderen. En de Heer wil in dat avondmaal iets uitdelen aan zijn kerk en aan zijn kinderen. Soms is er een groot opzien tegen dat avondmaal. Dat is natuurlijk te begrijpen. Want als we zien op onszelf, dan mag schaamte, dan mag ook een zekere terughoudendheid ons hart wel vervullen. Door de zonde staan wij schuldig voor God. Aan de andere kant leert ons de Bijbel dat de Heer Jezus zeer heeft begeerd om het avondmaal met zijn discipelen te houden. Er is dus, als het goed is, in het leven van al Gods oprechte kinderen bij ogenblikken ook een diep verlangen om op de juiste wijze dat avondmaal te houden en om in die tekenen van brood en wijn iets te mogen zien van Gods neerbuigende goedheid persoonlijk aan hun ziel en aan hun hart. Onbekeerde mensen weten daar niet van. Die kennen dat verlangen niet, om in de boodschap van het avondmaal, om in het gebruik daarvan de Heere de eer te geven die Hij zo eeuwig waardig is. In een dienst van nabetrachting mogen en moeten we ook de nodiging laten uitgaan dat er bij de zaligmaker zondaren welkom zijn. Jonge zondaren en oude zondaren, grote zondaren en kleine zondaren, zondaren tegen de wet en tegen Gods liefde. Zondaren zijn welkom bij Hem. En nergens in het evangelie leest u dat Jezus Christus zondaren die komen zonder enig opdracht heeft weggestuurd. Er is bij deze zaligmaker ruimte voor de grootste der zondaren. Neem die boodschap mee naar huis. Laat dat u dringen, aansporen aan de troon der genade, om door die zaligmaker geholpen te worden, nu het nog het heden der genade is. Aan de andere kant is een uur van nabetrachting ook bestemd voor Gods kinderen, opdat ze te meer worden onderwezen in de heilgeheimen die de Heere in dat avondmaal toont en zichtbaar maakt, opdat hun zielen daar troost en onderwijs uit zouden krijgen en opdat we versterkt zouden worden in het allerheiligste geloof. Dat mag ook en dat moet ook in een uur van nabetrachting onderstreept worden, opdat zo Gods werk en Gods kerk gebouwd zou worden en we niet zouden eindigen in mensen of in avondmaalgangers, maar opdat we zouden eindigen in de lof en in de eer van God. Dit volk heb ik mij geformeerd. Zij zullen mijn lof vertellen. daarover gaat ook de zondag, waarvoor wij vanmiddag een ogenblik uw aandacht vragen. Zondag 23, we gaan die zondag eerst samen lezen. Maar wat baat het u nu, dat gij dit alles gelooft, dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam des eeuwigen levens. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Alzo dat, al is het dat mijn consciëntie mij aanklaagt, dat ik tegen al de geboden Gods zwaarlijk gezondigd en geen daarvan gehouden heb, en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben, nochtans God, zonder enige verdienste mijnerzijds, uit louter genade, mij de volkomen genoegdiening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent, evenals had ik nooit zonde gehad, noch gedaan, ja, als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht die Christus voor mij volbracht heeft. Zoverre ik zulk een weldaad met een gelovig hart aanneem. Waarom zegt gij dat gij alleen door het geloof rechtvaardig zijt? Niet dat ik vanwege de waardigheid mijns geloofs Gode aangenaam ben, maar daarom dat alleen de genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus mijn gerechtigheid voor God is, en dat ik die niet anders dan alleen door het geloof aannemen en mij toe-eigenen kan. Tot zover de vragen en antwoorden waarvoor wij vanmiddag een ogenblik in een uur van nabetrachting uw aandacht vragen. Het gaat over rechtvaardig voor God. En we letten dan in de eerste plaats op de inhoud van de rechtvaardiging. We letten in de tweede plaats op de aard van de rechtvaardiging. En we letten in de derde plaats op het geloof en de rechtvaardiging. U vindt de drie gedachten ook terug, respectievelijk in de drie vragen en antwoorden waarvoor wij uw aandacht vragen. Maar wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft? Weer zo'n hele praktische en zo'n betekenisvolle vraag. Het gaat in de Heidelbergen niet in de eerste plaats om een theoretische beschouwing over de rechtvaardiging. Het gaat trouwens ook niet om een stukje dogmatiek. Dat is zeker belangrijk. Daar moeten we ook niet minachtend over spreken of denken. Maar laten we niet blijven staan bij een beschouwing. Er is meer nodig. Onze Heidelberger spitste toe naar het hart. Wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft? Dat is van belang als we nadenken over de enige troost. Zo is de Heidelberger begonnen. Wat is uw enige troost beide in leven en sterven? Die vraag wordt ook in de schrift regelmatig gesteld. En ook rondom dat avondmaal kan natuurlijk de vraag niet ontbreken: welke betekenis hebben deze dingen in uw leven? Welke betekenis heeft dat voor u, dat u, omdat u onbekeerd bent, nog moest zitten blijven? Wat heeft u daarmee gedaan? We kunnen natuurlijk zeggen: helaas, dat is mijn natuurstaat. Ik ben onbekeerd. Ik kan mezelf niet bekeren. Mensen kunnen mij niet bekeren. De duivel wil mij niet bekeren. Dus ik kan er verder ook niets aan doen. Let op dat u straks voor God daarmee nooit vrij uit kunt gaan. De Heere zal dan niet straks tegen u zeggen: vriend, ik begrijp het. U was dood in zonden en misdaden. U kon uzelf niet bekeren. En dus hebt u niet deelgenomen aan het avondmaal. U krijgt een beloning voor deze daden. Nee. Dan staat u erg schuldig tegenover God. Ik hoop dat dat ook drukt in uw leven. En als u inderdaad terecht moest blijven zitten, dat u dan wel naar huis bent gegaan, uw knieën heeft gebogen en gezegd: Heere, wil u mij nu geven wat ik niet heb? En dat dat niet maar eens een keertje, maar dat dat een blijvende worsteling is in uw leven. Want één ding mag u onthouden: als u en ik straks God zullen ontmoeten en het is niet goed in ons leven, dan zal de Heere aan ons vragen: wat heeft u gedaan met dat teken van de doop? Wat heeft u gedaan met mijn boodschap in uw leven? Wat heeft u gedaan met die kerkdiensten waarin ik u na heb gewandeld? Wat heeft u gedaan met de roepstem van mijn woord? En als u dan moet zeggen: daar heb ik niks mee gedaan, dan worden we uit onze eigen mond veroordeeld. Wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft? Misschien hebben we vanmorgen deelgenomen aan dat avondmaal. Dat is een wonder van Gods opzoekende zondaarsliefde. Dat is een wonder van Gods ongehouden goedheid in ons leven. Daar krijgen wij nooit klein. Dat de Heere hier zondaren nodigt aan zijn tafel om nu gemeenschap te oefenen met de koning van de kerk. Dat hebben wij niet verdiend. Dat heeft de Heere uit gunst, het vrije gunst, geschonken. Wat heeft dat vanmiddag opgeleverd in uw leven? Heeft u dat verbonden aan de troon der genade? Heere, dat u zo een wilde opzoeken en dat u zo een heeft gebracht op die smalle weg die naar boven leidt. En dat u zo een wil beweldadigen uit die volheid die in Christus is. Wat baat het u dat gij dit alles rond het avondmaal of hier in de Heidelberger in de 12 artikelen, dat u dat alles met een oprecht geloof gelooft? Wel, zegt het antwoord en leert ons de Heidelberger, dat het nut van het geloof bestaat in een tweetal zaken. In de eerste plaats dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben. Let even op dat antwoord. Dat bestaat in dit stukje uit twee delen. Dat ik in Christus, dat betekent dat al Gods kinderen eerst verbonden waren met Adam en dat ze in Adam voor eeuwig verloren lagen en dat ze dus zondig waren voor God en dat God de zonde straft, maar dat ze door genade, door wederbarende genade, uit Adam zijn uitgehouwen en overgebracht in Christus. Dat is het eerste. We noemen dat de geloofsvereniging met de Heer Jezus Christus. Wat is nu de bate van dit alles? Wel, dat ik in Christus, doordat ik nu uit Adam ben overgegaan in Christus, en dat ik door die geloofsvereniging, door die zeer nauwe band tussen Christus en de gelovigen, dat ik door die geloofsvereniging rechtvaardig ben voor God. En dat is het tweede wat we vinden in het antwoord. Eerst even die gelovige vereniging. Ik heb er wat over geschreven aan de hand van Comrie in de kerkbode. U kunt dat lezen. Ik zou zeggen, herlees het eens, hoe nu een ziel aan de ene kant door de Heilige Geest wordt opgezocht en hoe aan de andere kant door het werk Gods in een zondaarshart de Heer plaats maakt voor de Heer Jezus en hoe er nu een huwelijk, een geestelijk huwelijk tot stand komt tussen de Heer en zijn kinderen. De geloofsvereniging. Dat we het ja-woord mogen geven door Gods genade aan de zaligmaker der wereld. En het is altijd weer ontroerend als we mensen ontmoeten die op goede gronden daarvan iets kunnen vertellen in hun leven. Die dat persoonlijk hebben geleerd. Dat ze het ja-woord mochten geven aan die zaligmaker der wereld die gekomen is om het verlorene te zoeken. Dat kan met een zwak geloof, dat kan met een sterk geloof, dat kan met veel of weinig overtuiging, dat kan met veel of weinig schuddingen, maar in ieder geval is het waar. Dat door wederwarende genade de Heer al zijn kinderen met zichzelf verenigt. En in die vereniging legt de Heer als ware de grondslag om nu de weldaden uit te delen. Kijk, elke gelovige, elke ware avondmaalganger wordt door een waar geloof verbonden aan de weldoener, aan Jezus. En dat is de grote hartstocht in hun leven. Een zaligmaker die het verlorene zoekt. Zeg, heb u daar vanmorgen misschien zwak of misschien sterk, maar ook wat van mogen geloven dat Jezus uw bruidegom is. Dat hij die bruidegom blijft. En dat die bruidegom nou zorgt voor zijn bruidskerk in deze wereld. Die twee worden één. En vanuit die vereniging leert ons troostboek en leert ook de schrift, ben ik voor God rechtvaardig. Dat is de eerste weldaad die uit de geloofsvereniging vloeit. Rechtvaardig voor God. Rechtvaardig, daar zit het woord recht in. Recht staat tegenover onrecht. Door de zonde staan we met de rug naar God toe. Leven we in vijandschap tegen God? Hebben we God niet nodig? Wat is nu de eerste grote weldaad die voortvloeit uit die vereniging met Christus? Wel dat ik in plaats van met de rug naar God toe, weer met het gezicht naar God toe kom te staan. dat ik weer recht kom te staan tegenover God. En dat alles wat ik krom maakte, en alles wat er in de weg staat, dat dat wordt opgeruimd en dat ik weer recht kom te staan tegenover God. Recht, vaardig voor God. Niet om eigen werken, niet omdat wij dat waard zijn. We zullen zo horen alleen door het werk van Christus, de zaligmaker. Maar de rechtvaardiging betekent dat die verstoorde verhouding, die door de zondeval is stuk gemaakt, waardoor wij door onze schuld vijanden zijn geworden van God. Rechtvaardiging betekent dat God die verstoorde verhouding, die stuk gemaakte verhouding, weer herstelt. En dat God in Christus weer te doen wil hebben. En de verloren zondaar, en met de verloren zondares, ik kan het nog anders zeggen. Neem de gelijkenis van de verloren zoon. Die jongen ging door eigen schuld weg uit het vaderhuis. De verhouding tussen de vader en de zoon was kapot. En wat betekent nu rechtvaardiging? Wel, dat de jongen terugkomt. En op het moment dat hij weer in de armen van zijn vader ligt. En die stuk gemaakte verhouding door hem weer volledig is hersteld. Zeg, heb u dat nou ook nodig? Ik wil het nog eens heel eenvoudig benaderen. Ik zeg niet dat al Gods kinderen daar bewuste wetenschap van hebben. Is het wel uw verlangen om dat nou te mogen ontvangen? Om nou door dat ware geloof weer terug te mogen komen, weer een thuiskomst te hebben bij die hoge, door mijn zonde beledigde God, dat ik in Christus rechtvaardig ben voor God. En in de tweede plaats een erfgenaam van het eeuwige leven. Gods kinderen zijn schatrijk. We kennen een tijdelijk leven. We kennen een werelds leven. De Bijbel noemt ook het eeuwige leven. Dat eeuwige leven begint hier op aarde. En dat eeuwige leven, dat zal straks in volle omvang zichtbaar en helder worden. Op de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde. En wat betekent nu dat gij dit alles gelooft? Wel, dat ik een erfgenaam ben. Hoe schuchter misschien ook gezegd, van dat eeuwige leven. Erfenissen zijn in de regel zaken waar we allemaal wel belangstelling voor hebben. Iemand uit de familie is overleden, een alleenstaande. Hoe zou het vermogen worden verdeeld? Wat zou er naar die persoon gaan? Wat zou er daar naartoe gaan? Dat is een aardse erfenis. Gods kinderen ontvangen ook een erfenis. En door de dood van Christus gaat de koning die erfenis uitdelen. En die erfenis, daar kan heel de wereld niet tegen op. Dat is de erfenis van de kerk des Heren. Dat is het eeuwige leven. Twee dingen die de Heere uitdeelt aan zijn kinderen. Recht voor God en een erfgenaam van het eeuwige leven. Zou dat geen boodschap van vreugde zijn voor zondige mensen? Is dat niet een oorzaak van verwondering? Dat nu de koning van de kerk dat wil uitdelen aan zijn arm volk in deze wereld. hoe krijgen ze dan deel aan die gerechtigheid Gods? Onze tweede gedachte. Eerst gaan we samen zingen en dat doen we. Psalm 130 en daarvan het tweede vers. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan wat er verder volgt. Baat het u? En in de tweede plaats, hoe bent u er aangekomen? Hoe kreeg dat gestalte in uw leven? Weer dat praktische in de Heidelberger. Niet zo in de zin van, ik lees de Bijbel, ik ben gedoopt, ik bid. Dus hoop ik dat ik naar de hemel ga. Dat zijn conclusies. En met conclusies, hoe belangrijk wellicht ook, kunnen we niet leven. Het is in de geloofsleer niet zo dat we dingen bij elkaar optellen en dan vervolgens tot de conclusie komen dat we, ja, misschien ook wel op de smalle weg wandelen. Nee. Hoe gaat dat dan? Hoe leert de Heere nu zijn volk en zijn kinderen dat ze rechtvaardig voor God zijn? Dat het weer in orde is gemaakt tussen de Heere en hun ziel. En dat God naar hen heeft omgezien in gunst en dat ze daar de persoonlijke wetenschap van mogen ontvangen. Wel, onze Heidelberger gaat dat heel eenvoudig, maar wel grondig uitleggen. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Hoe bent u eraan gekomen? Hoe werd u nu van een kind van Adam tot een zoon van God? Hoe werd u nu van een verloren zondaar, een geredde zondaar? Hoe is dat gegaan in uw leven? Stelt u die vraag zichzelf ook wel eens. Hoe is het nu gegaan? McChane, u kent het lied wel. Die stelt die vraag aan het begin van dat lied. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? En waar de Heere door zijn geest gaat werken, daar gaan we die vraag ook niet aan andere mensen stellen, maar aan onszelf stellen. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Wereldse mensen stellen die vraag niet. Farizeese mensen, die stellen die vraag graag over anderen. Gods ontwaakte kinderen stellen die vraag aan zichzelf. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Zou het wel waar zijn in mijn leven? Ben ik wel op de goede manier aangekomen? Kijk, en dan gaat onze Heidelberger zo heel duidelijk, maar ook heel fundamenteel en bijbels en tegelijk ook zo heel praktisch antwoorden. In de eerste plaats wordt gewezen op het geloof. Dat komen we aan het slot van het antwoord nog weer tegen. Dus dat slaan we nu even over. En hoe functioneert dan, hoe krijgt dan dat geloof in dat weer recht staan voor God gestalte? En dan gaan we onze Heidelberger even lezen. En dan lees ik in de eerste plaats: alzo, dat al is het dat mij mijn conscientie, mijn geweten aanklaagt, dat ik tegen al de geboden Gods zwaarlijk gezondigd en geen daarvan gehouden heb, en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben. We zouden het bijna gewoon nog een keer gaan oplezen. Wat staat daar nou eigenlijk? Gemeente, daar staat gewoon dat daar waar de Heer met ontdekkend licht inkomt in ons leven, en daar waar de Heilige Geest ons leert wie we nou eigenlijk zijn voor God en ook wie we blijven, dat er van u en van mij niets meer overblijft. Dat we een en al zonde zijn. En dat de meest verschrikkelijke dingen er misschien nog niet uitkomen, maar dat die er van binnen wel zitten. En dat ik van nature, zelfs na ontvangen genade, tot alles in staat ben. Lees nog even mee, dat ik tegen al de geboden Gods zwaarlijk gezondigd heb en geen daarvan gehouden heb en nog steeds tot alle boosheid geneigd. U wordt er misschien een beetje moedeloos van. Misschien had u dat nou niet verwacht. Misschien had u eerder een lofzang verwacht. Want als God nou toch omziet naar een zondaar, als God nou mensen redt van de dood, dan is dat toch een wonder. En inderdaad, dat is een wonder. Maar weet u, dat wonder, dat krijgt gestalte. Dat krijgt handen en voeten in de diepte van onze schuldigheid, van onze verlorenheid. En dat ik nu nog steeds tot alle boosheid geneigd ben. Gemeente, zonde is opstand tegen God. Zonde stelt ons schuldig voor God. En weet u wat de Heilige Geest leert aan al Gods kinderen? Ze worden ook bedroefd over hun zonden voor God. Hoe bent u rechtvaardig? Dan is er in ons hart een diepe kennis van de zonde, een diepe afkeer van de zonde, maar ook een diepe droefheid, omdat ik nog steeds tot alle boosheid geneigd ben. Gemeente, ik wil u toch even, niet om zwaar te doen of zo, de nadruk opleggen. Er zijn allerlei verschillende soorten gedachten. Evangelische gedachten, overwinningsleven. We horen daar ook van en we zien dat ook. Mensen die bijvoorbeeld de leer van de Heidelberger een beetje somber vinden en niet meer zo nodig. Maar de Heere leert zijn kinderen voor het eerst en opnieuw waar die ze vandaan gehaald heeft. Waar die ze opraapt. En weet u wat Gods kinderen nooit zullen vergeten? Dat ze daar werden opgeraapt. In de modder van de zonde. In de vuilheid van hun bestaan. En nu kan het best zo zijn dat Petrus en David en andere Bijbelheiligen is wat omhoog komen. Dan weet koning Jezus goede middelen om Petrus weer precies als een verloren zondaar aan zijn voeten te brengen. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Weet u wat hier eerst wordt bedoeld? Bij dat rechtvaardigende geloof, dan kom je altijd een verootmoedigd mens tegen. Die zo diep is doordrongen van zijn eigen onbekwaamheid, van zijn eigen schuldigheid, dat hij niet kan vatten dat de Heer naar zo'n een heeft willen omzien. En blijft omzien. Want er is nog steeds tot alle boosheid geneigd. Niet dat hij het doet, maar er komt het wel tegen in zijn hart. Nog steeds tot alle boosheid geneigd. Dat leidt ertoe. Hoe meer genade de Heer schenkt, hoe minder Gods kinderen zich bijvoorbeeld kunnen verheffen boven wereldlingen die 's avonds naar de voetbal kijken. Dat is natuurlijk erg, dat moeten we geen van allen doen. Maar weet u wat de Heer zijn kinderen leert? Dat die geest van de voetbal in hun hart zit. En daarom kunnen ze nooit boven iemand staan. Als de Heer door zijn geest in hun leven gaat werken, dan staan ze onderaan met een bevend hart. Dat is het eerste wat er bij dat rechtvaardigende geloof hoort. Die diepe verootmoediging, dat zich wegschamen voor God. Het tweede, nochtans God zonder enige verdienste mijnerzijds uit louter genade mij de volkomen genoegdoening gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent, evenals had ik nooit zonde gehad, nog gedaan, ja, als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht. Dat is het tweede, dat de Heere ook aan al zijn kinderen leert. Het gaat in dit stukje vooral om die twee woorden, schenkt en toerekent. Wat is nu het geheim van Gods genade? Wat is nu de kern van dat rechtvaardig zijn voor God? Dat ik mezelf eens wat ga opknappen. Dat ik er zelf nog wat aan probeer te doen, met wat netter leven en wat meer bidden. Dat zijn op zich natuurlijk geen verkeerde dingen. Maar daardoor kom ik niet recht voor God te staan. Dat kan ik niet door mijn eigen werk. Dat kan ook niet door het brengen van dieren, offers of andere dingen. Dat kunnen ook geen engelen bewerken. Maar hoe zijn uw zielen weer recht voor God? Wat is nu de inhoud van de rechtvaardiging? Waarom spreekt God een zondaar vrij? Dan moeten we niet kijken meer naar Adam. Dan moeten we ook niet meer kijken naar binnen in ons hart. Dan moeten we ook niet letten op de engelen. Maar dan moeten we terug naar Golgotha. En daar hing de koning van de kerk. In de menselijke natuur. Daar werd hij verlaten. Opdat wij nimmer meer verlaten zouden worden. Daar moest hij betalen. Daar heeft hij zich zelf vernietigd. Daar zien we het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. En die gerechtigheid van Christus, de bloedgerechtigheid, is de fontein die geopend is tegen de zonde en tegen de onreinigheid voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem. En die gerechtigheid rekent God nu in de rechtvaardiging aan zijn arm en ellendig volk toe. De Heere neemt als het ware uit Christus. En hij legt het op zijn kinderen. Hij ziet ze niet aan in zichzelf. Maar hij ziet ze aan in die doorboorde handen van Sions eeuwige koning. Ze horen bij die gezegende middelaar. En als God de Vader Christus ziet, wel, dan ziet hij geen zonde meer in Jacob en geen overtreding meer in Israël. En dan kan de wet aanklagen. Dan kan het geweten beschuldigen. Maar in Christus is een volkomen gerechtigheid opgebracht. Waardoor en waarin de kerk des Heren zalig wordt. En dan noemt onze Heidelberger de volkomen genoegdoening, de volkomen gerechtigheid en de volkomen heiligheid. Christus is niet een halve zaligmaker. Christus is niet een kleine zaligmaker. Christus is de enige. Hij is die grote zaligmaker van arme zondaren. En weet u, dan vindt de kerk des Heren maar op één plek rust. Ze vinden rust in die grote rustaanlegger, in die borggerechtigheid van Sions eeuwige koning. En als we nu nadenken over de zonde, Als we nadenken over het tijdstip van sterven. Als we nadenken over de zonden in ons leven. Dan weet ik dat de Heere u daar bedroefd over maakt door zijn geest. Dan weet ik dat de Heere een weg heeft die leidt naar Christus. Maar rust vindt u alleen in Christus. Wanneer die volkomen gerechtigheid ook mijn gerechtigheid is. En als ik weten mag dat Hij nu ook mijn zaligmaker wil zijn. En dat Hij wil intreden voor zo een. Alles wat aan Hem is, dat is gans begeerlijk. Verstaan we dat ook? Hebben we dat vanmorgen? De een misschien wat sterker, de ander wat minder sterk. Hier aan dat avondmaal mogen we oefenen. Dat er geen andere rustgrond. Dat er geen ander middel is tot behoud. En dat er op geen enkele andere manier aan Gods gerechtigheid kon worden voldaan. Dan alleen in die gezegende middelaar Gods en der mensen. Gemeente jong en oud, dat mag ons wel uit de slaap houden. Dat mag ons wel geweld leren doen op de troon der genade. Hebben we die zaligmaker gevonden en werd hij ons van Heeren wegen toegerekend. Ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En waar de Heerde die zalig maken toerekent. Daar horen wij de apostel Paulus zeggen. Het behaagde de Heerde zijn zoon in mij te openbaren. Hij wordt u aangeboden in het evangelie. En hij wordt toegepast en toegerekend door de band des geestes. De Heilige Geest die plaats maakt voor Christus en voor zijn gerechtigheid. En als die gerechtigheid gaat schitteren. En als die zaligmaker zich openbaart, dan is alles wat aan hem is gans begeerlijk. Dan is in heel de wereld niet, en ook in de godsdienst niet, en ook van de mensen niet iets wat onze ziel nog zou kunnen innemen. Maar dan wordt het inderdaad Jezus alleen. En wie op hem vertrouwt, op hem alleen, ziet zich omringd door zijn weldadigheden. Zeg, het gaat om hele diepe, innerlijk doorleefde dingen. Werd het waar in ons leven? Werd het kreeg het betekenis voor onze ziel. Ging het evangelie open. En hebben we iets van die gezonde middelaar mogen aanschouwen. En hebben we een diepe verwondering uitgeroepen. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Er zijn er ogenblikken. Dat de zonde en het zondepak niet meer gevoeld wordt. Dan zijn er ogenblikken dat de eeuwigheid gaat trekken. Dan zijn er ogenblikken dat sterven niet meer moeilijk wordt. Dan zijn er ogenblikken dat er geen enkele twijfel meer is. En dan tilt de Heer in Christus zijn kinderen overal bovenuit. Want dan is in Christus een zaligmaker verschenen die het verlorene zoekt. Dat is het tweede. En nu tenslotte het derde, hoe rechtvaardig. Slot van het antwoord en ook antwoord 61. Ik noem het nu even sumier. Ik hoop er volgende week dan wel verder op in te gaan. Maar het slotzinnetje van antwoord 60 luidt: zover ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem. Het wordt nog wat verder uitgewerkt in antwoord 61. En dat wijst ons op het instrument waarmee nu die geschonken gerechtigheid van Christus, die voorop gaat, en die toegerekende gerechtigheid persoonlijk wordt omhelst. En dan leert de schrift dat dat geschiet door de gave van het zaligmakende en van het rechtvaardigende geloof. Dat geschiet niet door de werken. Dat geschiet niet door onze eigenwaardigheden, bijvoorbeeld omdat we besneden zijn. Maar dat geschiet door dat geschenk en door de beoefening van dat ware geloof. Hoe krijg ik er nu persoonlijk deel aan? Wel, dan zegt onze Heidelberger, daar krijgt een zondaar deel aan. Door dat echte en door dat ware geloof. En dat is heel persoonlijk. Daar wordt menigmaal een beeld bij gebruikt. En dat is de hand van de bedelaar. Kijk, zo'n bedelaar, die moet zijn hand ophouden. Nu kunnen mensen daar wat inleggen in die hand. Kan een bedelaar nu zeggen, nou, omdat ik mijn hand opgehouden heb, daarom heb ik dat verdiend. Nee, natuurlijk niet. Die bedelaar heeft met dat hand ophouden niks verdiend. Die bedelaar kan alleen die hand maar ophouden als een instrument. Zo op die manier is nu het geloof ook een instrument. Het is de lege hand van een bedelaar die die geschonken gerechtigheid van Christus toe-eigend. En weet u wat nou ongeloof is? Dan hebben we die hand helemaal niet nodig. En weet u wat nou fariseese godsdienst is? Dan kunnen we het zetten, dan gaan we pakken. En weet u wat nou bijbelse godsdienst is? Dat is dat geschonken geloof. Dat is handjes ophouden. En zeggen, Heer, daar maak me uw wegen door uw woord en door uw geest bekend. En dan legt de Heer er op zijn tijd en op zijn wijze die parel van grote waarde in. En dan mag het geloof eigenen. En dan worden Christus en de gelovigen één. Zeg, heel sumier even gezegd. Kent u dat geheim van die onderhandelingen en dat eigenen door dat ware geloof van die geschonken zaligmaker? We lezen ervan in de Bijbel. De apostel Paulus heeft er vele malen over geschreven. De Heer leert het zijn kinderen. Abraham, Romeinen 4, heeft tegen hoop op hoop geloofd. Hij heeft door dat geloof verkregen. En zo ook leert de Heer ook vandaag. Door dat ware geloof wordt het mijn persoonlijk eigendom. We gaan eindigen. De tijd is om. Het was een uur van nabetrachting. U weet, dan heb ik altijd nog een paar opmerkingen. In de eerste plaats naar onze onbekeerde medereizigers. Wie u ook bent, jong of oud, verschillig, onverschillig of serieus. Het is mijn begeerte dat uw ziel met Jezus verenigd wordt. Ik kan dat niet bewerken door mijn preken. Ik weet dat dat een werk is van de Heilige Geest, die wederbarend werkt in de harten van zondige mensen. Maar ik mag u wel aansporen om de Heere te zoeken, daar het nog het heden ter genade is. Zoek de Heere en leef. Wees niet onverschillig. Zoek hem ernstig in de weg van de middelen. En weet dat de Heere de middelen wil en kan zegenen. Op zijn tijd en op zijn wijze. God werkt nog. Ook in de 21ste eeuw. En bij God is het te krijgen. Voor de grootste der zondaren. O alle gij dorstigen. Kom tot de wateren. Gij die geen geld hebt. Komt, koopt zonder prijs. Wijn en melk. Ik richt me in de tweede plaats op alle ontwaakte zielen, die echter geen vrijmoedigheid hebben ontvangen om deel te nemen aan het avondmaal, aan die panden van Jezus' liefde. Ik wil u het aanbod noemen van mijn zaligmaker en meester. Het aanbod is welmenend. Het aanbod is ernstig. Hij is een volkomen gewillig zaligmaker om de ergste zondaren zalig te maken. Hij kwam in deze wereld om het verlorene te zoeken. We leggen die Christus der Schriften neer. We wijzen op zijn gewilligheid en op zijn volkomenheid. We kunnen niet anders doen, jong en oud, ontwaakte zielen, niet te wijzen op onszelf. Ook niet te wijzen op uw hart, want dat is één grote kluwen van opstand tegen God. We wijzen op hem in wiens lippen genade is uitgestort. Hij staat nog met open armen om zondaren te ontvangen. Deze ontvangt zondaars en eet met hen. Hij wandelt in zijn liefde u na. Hij heeft geen lust in uw dood, maar daarin dat u zich bekeren en leven. Och, dat gij bekendet in deze uw dag, wat tot uw vrede dient. Heb geen harde gedachten van deze zaligmaker. Heb wel veel geringe gedachten van uzelf. Pas op voor de leugens van de Satan en voor verkeerde gedachten. En smeek om dat licht des geestes dat de Heere uitdeelt aan zijn ellendigen. Ten slotte volk des Heeren, kinderen Gods. Treed in de wegen van ootmoed en afhankelijkheid. Laat u onderwijzen. Laat er een goede reuk van Christus in uw leven merkbaar, zichtbaar mogen worden. Laat de wereld en uw omgeving mogen merken wie u dient en uit wie u leeft. Leer dat het aan uw kant altijd verloren is en verloren blijft. Maar leer ook dat er in Christus een volkomen zaligmaker is voor een volkomen zondaar en voor een volkomen zondares. Om nou alle dingen schade en drek te achten, om de uitnemendheid der kennis van de Heer Jezus Christus. Ik zou willen besluiten met drie adviezen. Voor alle onherborenen, lees Johannes 3. Voor alle tobbers en voor alle ellendigen in ons midden, lees Psalm 130. En voor al Gods oprechte kinderen, lees Filippenzen 3. De Heere zegene zijn woord. Amen. Slotzang Psalm 131 en daarvan het vierde vers. Dat Israël op de Heer vertrouw en wat er verder volgt. Heft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Thank you.